Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter. En van hieruit in het nieuwe normaal bel ik 2 keer per week met de buitenwereld om te bespreken hoe het met ons is. En vandaag spreek ik met cabaretier, acteur... hier staat het. Schrijver, radio- en theatermaker. Dat is hij. Hij is geboren in 1957. Er ligt nu een heel dik boek van hem in de winkel. Dat heet De Man en zijn wielerverhalen. De weerslag van 30 jaar lang schrijven over wielrennen. Toen ik gisteren naar huis reed, hoorde ik hem nog op de radio bij Met het Oog op Morgen. Ik ga bellen met Wilfried de Jong. Wilfried, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe is het met je?
Ja, goed.
Is het nou, volgens mij, als dit nou een gewone tijd was geweest, was ik iets van... Ja, vandaag naar Rotterdam afgereisd om jou en Martin van Waardenberg te zien.
Oh ja?
Kan dat kloppen?
Was het, ja, dat kan kloppen, ja. Wij zouden met Waardenberg en Jong deze week volgens mij op dinsdag of woensdag zo beginnen. En dan 2,5 week spelen daar, klopt.
Ja, ik weet dat ik in juni voor juni kaartjes had.
Echt
dus
waar?
Dat zou dan ongeveer geweest zijn. Nou ja, jij kan er toch ook niks aan doen?
Nee, helemaal niet.
Nee, maar je voelt, je leeft met me mee.
Nou
was
ja. Toevallig heb ik jou nou aan lijn begeerd erover. Het is natuurlijk een redelijk amorf, anoniem gezelschap wat op je afkomt. Het zijn best wel veel mensen eigenlijk, weet je wel. Maar af en toe krijg ik wel zo'n berichtje van iemand die zegt... Goh, ik had een kaartje of ik zou volgende week komen. Soms melden mensen wel eens van wat moet ik nou met dat kaartje? Is het nou nog geldig? En nou ja.
Oh ja, dan gaan ze jou ook over bellen. Of een,
ja, soms
nog
onbekende
is.
Mensen die via Instagram of zo iets sturen van ik heb.
Dat zijn mensen toch apart, hè?
Ja.
Dat zou nou niet in mijn hoofd opkomen om een artiest te gaan bellen om te vragen of te WhatsApp om te vragen of een kaartje nog geldig is.
Nee, maar die wereld is echt veranderd en ik vind het ook wel grappig eigenlijk dat mensen, ja, die denken ja dat kan. Ik heb ook een open Instagram account. Ik heb geen privé ding of zo, dus mensen kunnen daar gewoon op kijken. Dat geldt ook voor Twitter. Soms vragen. Mensen, ja, ik denk als het duizenden worden, wordt het dan dat ik afhaak. Maar,
ja, maar als je af en toe iemand vraagt van is mijn kaartje nog geldig, dan ben je best bereid om er antwoord op te geven.
Ja, soms maak je mensen daar heel blij mee met een antwoord. Ja.
Ja.
Maar het is wel vreemd hoor, dat het zo gelopen is eigenlijk.
Ik zal even voor de argeloze luisteraar, jullie waren natuurlijk vroeger een roemrucht cabaretduo. Toen jarenlang allebei jullie eigen weg gegaan. Zonder ruzie, hè, geloof ik.
Ja.
Toch?
Ja.
Jullie zijn nooit boos op elkaar geweest, toch? Tenminste, niet,
nou, heel
niet meer dan
eigenlijk.
Een avond.
En ik weet toen wij stopten, dat is dus inderdaad 25 of 30 jaar, 25 jaar geleden, denk ik, of zo. Ja, nou, 20 misschien. Maar
ja, 20,
toen zijn we eigenlijk alle twee gestopt. Hadden we 6 shows gemaakt. Gewoon met het idee van, goh, we kunnen ook nog een 7e maken. Ging eigenlijk heel goed toen. We kunnen ook nog een 7e maken. Maar ja, Martin zei, ik zou wel eens echt nu in de filmwereld willen storten. En daar heb ik dan geen tijd voor. En ik zei, nou, ik zou journalistiek ook nog wel wat stappen willen maken. Dus zijn we eigenlijk alle twee besloten om die pas ook te maken. En daarmee uit elkaar te gaan. Dus was het ook, ja, heel makkelijk om nu weer een keer bij elkaar te zijn.
Ja, allebei een stuk ouder geworden. Dat
zeker,
zeg ik erbij, omdat het heel fysiek is wat jullie doen. Het is nogal een relevant gegeven. En ja, ik geloof dat het spectaculair was, hè, die show. Jullie hebben dus een tijdje nog gespeeld.
Ja, we hebben het een maand kunnen spelen in januari, zeg maar.
Ja.
Een hele maand.
Dat maakt ook dat ik
me een beetje bescheiden opstel in de hele discussies over... Met mensen die zeggen, ja, ik heb helemaal geen werk meer en zo. En acties en noem. Denk van, ja, ik heb eigenlijk niks te klagen. Ik heb gewoon in januari een maand in de vol Luxor gestaan. Weet je, er zijn mensen die zitten helemaal aan de grond. Die hebben helemaal niet kunnen werken en niks verdiend. Ja, voor hun is het veel slechter eigenlijk.
Ja, en jij hebt sowieso ook heel veel werk buiten het theater,
ja,
natuurlijk.
Ja, precies. Voor
je
mij...
bent daar niet van afhankelijk.
Nee, het was wel zo dat ik eigenlijk... Toen corona kwam, toen was ik bezig bij Toneel van Maastricht een voorstelling te maken met Wim Obroek, Vlaamse acteur.
Ja.
Daar was ik al 6 weken mee bezig. Dat eigenlijk 2 weken voor de première. Dus daar heb ik wel meegemaakt dat je met zo'n clubje mensen iets verzint. En dat je opeens hoort van, nou, we stoppen. We kunnen niet meer bij elkaar zitten. Kunnen niet meer werken. En dat die hele première nooit gespeeld is van die voorstelling. Dus ja, ik zou april, mei met Wim Obroek door Nederland en Vlaanderen toeren met die voorstelling. En dat is ook niet doorgegaan.
Niks van terechtgekomen.
Nee.
Ben je er somber over?
Helemaal niet.
Ben je de vrouw? Ben je eigenlijk altijd vrolijk, Wilfried? Nou, dat is een soort tomeloze energie van jou afstraalt altijd.
Ja, nou, ik wil nog wel eens een keertje met jou een aparte podcast maken over mijn dromen. Of dat mag nu ook. Die zijn namelijk altijd zeer somber en gitzwart. Afgelopen week nog dat ik op mijn rug lag in een huis waar ik vroeger woonde. De Kop van Zuid in Rotterdam. En dat daar opeens een groep jongeren binnenstormde, dat iemand een hele grote tegel pakte en die bovenop mijn gezicht gooide.
Dat meen je niet.
Ja, dat soort dromen. Maar dat is de zwaarte van mijn nacht, zeg maar. Ik slaap wel goed. Ik slaap al 8 uur, maar ik denk altijd van, wat heb ik nou weer gedroomd? Het zijn altijd ongelukken en heel fatalistisch.
En je onthoudt je dromen ook?
Nee, niet zo makkelijk. Niet zo makkelijk. Zo met zo'n één beeld wat ik nu zeg. Maar dat daar tegenover staat dat ik inderdaad makkelijk opsta en snel me energiek voel en goed voel. En in de goede bui ben om iets te gaan maken of doen. Dus dat geldt eigenlijk ook voor de coronaperiode. Dat theater kon niet doorgaan met Wim Oldebroek en Barenberg en de Jong. Dat zou tot en met nu zijn. Hè? En toen dacht ik, oké, het gaat niet. Dacht ik, nou, dan ga ik me iets meer richten op schrijven. En iets meer richten op radio. En dat soort dingen. Dus ik ben me eigenlijk snel. En ik ben ook heel veel gaan lezen ook. Ik heb nog 8 of 9 boeken gelezen. Dus ik heb ook een tijd niet gedaan, zoveel gelezen. Dus ik heb me wel vermaakt.
Ja, maar dat zit dus eigenlijk in jouw aard. Dat je hebt eigenlijk 2 zielen in je borst. Nou ja, nog wel meer misschien. Maar je hebt de nacht, die is, dan zijn je gedachten donker. En overdag ben je eigenlijk altijd vol goede zin.
Ja, dat is eigenlijk. En ja, ik heb wel eens.
Heb je wel eens een sombere periode in je leven gehad, Wilfried?
Nee, kijk, hoe moet ik het zeggen? Ik zie heel veel mensen die zo'n sombere periode hebben. Die heeft ook vaak te maken met mensen die ik althans ken, vrienden van mij, die met drukte. Met heel veel werk aannemen. En geen nee kunnen verkopen. En ik denk dat ik heel vroeg ergens een keer in mijn leven. Ik heb ook wel echt tropenjaren gehad toen ik jong was. En in de journalistiek zat. Voor het Vrije Volk schreef. Een kunstblad maakte. En Waardenberg en Jong optredens. En bij Radio Rijnmond werken. Dat ik. Goh man, werkte ik. Dan ging mijn dagen op aan werk. Maar toen was ik jong en toen kon ik het aan. Maar op een gegeven moment heb ik gewoon duidelijke keuzes gemaakt. En zeg ik heel veel nee. Waardoor ik altijd lucht hou. Waardoor zeg maar de somberte of de zwaarte niet als een slagschaduw over mij heen valt.
Maar je bent een hele goede nee-zegger dus.
Ja, heel veel.
Maar dat vind ik als
iedereen die bij mij aankomt zegt, ja, ik had laatst nog weer een vriend. Die zei, ja, ik moet even een tijdje eruit, want ik ben overspannen. Ik zeg, wat is er? Ja, dit en dat. Ja, blijkt te veel werk aangenomen, weet je wel.
Maar Wilfried, ik vind het als freelancer heel moeilijk om nee te zeggen. Omdat het toch ook altijd geld is.
Ja, maar
moeilijk om nee te zeggen tegen geld.
Ja, Gijs, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar ik denk, jou van afstand een beetje volgend, weet je wel.
Denk dat ik genoeg verdien?
Wat zeg je?
Denk je dat ik genoeg verdien? Kan ik wat vaker nee gaan zeggen?
Nou, ik denk dat je ook goed verdient op het moment dat je de dingen die je doet, dat je die heel goed doet. En dat kan pas goed gaan als je ook nee tegen andere dingen gaat zeggen. Soms maken mensen iets in hun carrière mee. Dan gaat het opeens goed en dan kunnen ze dit doen en dan kunnen ze ook nog dat doen en dan kunnen ze nog dat doen. En dan denken ze, ik moet het nu allemaal nemen, anders heb ik het straks niet meer.
Ja, dat
Terwijl,
denk ik altijd.
Ja, je hebt bijvoorbeeld dat bij wat mensen die ik ken rond op 1 en zo. Hè? Alle mensen, laat me zeggen, de dertigers, veertigers, die ook denken dat ze dat moeten doen of gevraagd zijn om het te doen. Die denken allemaal... dat als ze het nu niet doen, dat het nooit meer goed komt. Weet je wel? Dat ze dan een kans voorbij laten gaan die ze nooit meer krijgen. En daar geloof ik helemaal niet in. Ik denk dat die kans, als je goed bent, dat die. En je blijft goed in je vak, of je ontwikkelt je, of je verandert steeds, maar je blijft wel goed, dat het altijd weer op je pad komt. Klinkt een beetje dus als een yoga-achtige.
geef me wat yoga in godsnaam, Wilfried. Je vindt eigenlijk dat je jezelf niet te veel moet uitsmeren, begrijp ik.
Ja, dat vind ik.
Dus je moet doen waar je echt in gelooft, waar je echt zin in hebt en waar je voor wil gaan. Om het even vreselijk uit te drukken. Maar de hele tijd alle klusjes aannemen omdat er nou eenmaal voor betaald wordt, dat vind jij een heel slecht idee.
Ja, tenzij het een lumineus bedrag is en dat je denkt, nou, ik knijp mijn ogen dicht, ik doe het niet van harte, maar ik verdien daarmee mijn vakantie. Ga je gang, weet je wel. Maar ik zie mensen gewoon, weet je van wie ik dat geleerd heb? Heel merkwaardig. Ja. Ik werkte bij Ik werkte bij Radio Rijnmond. Toen was ik een eind twintiger of zo. Had ik een motorprogramma. Iedere zaterdagochtend reed ik een uur door de stad. Met een motor live. Maakte ik een live uitzending. Dat was dan heel leuk. Motorpaleis heette het. En Nico Haasboek was de hoofdredacteur. En die had ook wel eens mensen van buiten de regio die uitnodigde om radio te maken. Dus had hij ook Felix Rottenberg uitgenodigd. Nou, woon in Amsterdam. En die zat toen in het café, in het Rijnmond Café. En toen zag ik hem en toen zei hij, ja, en ik kende hem vaag. Zei hij, Wilfried Husser, ja, goed. Heb je druk? Zei ja, toen had ik het ook wel druk. Zei ja, druk. Zei, heb je het naar je zin? Ik zeg ja, met al die dingen wel. Zei dat is heel belangrijk, zei hij. Want hij zei, ik heb zelf ervaren dat ik ja heb gezegd tegen dingen terwijl ik ze niet leuk vond. En daar ben ik juist aan onderdoor gegaan. Ik dacht, godverdomme zeg. Dat is het dus. Ik denk dat politici.
Ja.
Ja, dat is best wel vaak ook vervelend werk. Hè? Je staat in het centrum van de macht, maar er komt heel veel druk op je af en het is heel vaak helemaal niet leuk. Dus daar kan je dus aan onderdoor gaan, aan werk doen, omdat je denkt, nou het moet of het verdient, maar er eigenlijk niets van houden. Ja, volgens mij is dat het gevaar.
Ja, en dat is dus ook jouw gouden regel geworden.
Ja.
Om nee te zeggen tegen dingen waar je eigenlijk niet echt zin in hebt.
Ja, en ook te stoppen, zelfs zo extreem. Ook te stoppen met bijvoorbeeld televisieprogramma's waarvan mensen denken, waarom stop je daar nou mee? He, Hollandsport is daar een voorbeeld van, of 24 uur, zomergasten. Dat ik zelf merkte van, het is nu nog goed, maar is het dat over een jaar nog? En dan zei ik tegen Karin de Bok, toenmalig hoofdredacteur van Karin, ik weet het niet hoor, met 24 uur of ik het volgend jaar nog wil. Die begreep mij wel en die heeft me ook echt beschermd. Die zei, doe maar man dat jij er tegenop gaat zien, dan bel je me en dan stoppen we ermee, zei ze. Ja, dat is best wel fijn om zo iemand te hebben.
Ja, ja. Nu wil ik zeggen van, je zit dan ook wel in een luxe positie, Wilfried, met al die televisieprogramma's waar je maar nee tegen kan zeggen.
Dat is
maar
ook goed, zo.
Maar je kan ook zeggen, die luxe positie heb je dus voor jezelf gecreëerd.
Ja.
Misschien door de juiste keuzes
ik te maken. Ik denk dat nog steeds zo is voor mensen. Dat als mensen zuinig zijn en conscientieus te werk gaan en de bullshit van zich af weten te houden en doen waar ze goed in zijn. En dan kun je ook nog wel steeds andere dingen naast ontwikkelen. Dat volgens mij het beste werkt. Ja. Maar ik klink bijna als zo'n...
Ja, als een yoga-guru klinkt je, Wilfried. Je gaat helemaal de verkeerde kant op. Het is echt een beetje angstaanjagend.
Ja, een soort iemand die de wijsheid in pacht heeft op het gebied van de markt.
Precies.
Wel. Ja, misschien is het wel luxe wat ik... Ja, ik denk ook altijd, mensen zeggen, ja, jij hebt makkelijk praten. Zeg ik, ja, maar ik heb... Toen ik een twintiger was, heb ik voor heel weinig geld echt met drie slagen in de ronde gewerkt bij het Vrije Volk als stadsverslaggever. Ik was gewoon stadsverslaggever en ik moest nog met de hand of op typemachines uittikken. En ik maakte 2-3 stukjes voor de stadskrant per dag, weet je wel. Dat was best wel hard werken, zonder veel geld te verdienen.
Ja, nou ja, goed. Inderdaad, je kan wel zeggen dat je in een luxe positie zit, maar welke positie ook zit je, heb je er zelf in gemanoeuvreerd.
Ja, dat geldt ook voor theater. Ja. Mensen vergeten natuurlijk dat het is leuk om nu zo'n theatershow, nou dan niet, maar om die te kunnen spelen in het luxe.
Ja.
Maar dat betekent wel 3 maanden verzinnen en repeteren, waarin je gewoon niks verdient.
En in allerlei stellages hangen.
Ja, in een koude loods in een stellage hangen, precies.
Ja, wat eenmaal om een of andere vage reden jouw hobby is. Hey, en Wilfried, ik heb hier voor me liggen een waanzinnig dik boek. Voor iemand die de wijsheid in pacht heeft, is het wel passend, want het is een soort bijbel. Het heet De Man en zijn wielerverhalen.
Ja.
Nou, die man ben jij.
Ja.
Je staat ook weer met een zeer dramatische pose en een fietsband om je kale hoofd sta je op de voorkant.
Ja.
Dat is toch wel een indrukwekkend werk, hè, wat je daar hebt afgeleverd. In al die, in 30 jaar,
nou ja,
30
jaar dat, stukjes typen. Het is typen. Een compilatie van
het is een compilatie,
ja.
Ja. Was je niet, toen je dat ging samenstellen, een beetje gechoqueerd over wat je allemaal bij elkaar geschreven had?
Ja, ik vond het... Nou,
over
wat
wielrennen
ik met name,
alleen al.
Ja, ik heb dus samen met de redacteur dat uitgezocht. En ik vond dus ook, heel oud werk uit mijn Vrije Volkperiode. Stukken die eigenlijk nooit verder geplaatst zijn dan 1 keer in een krant. En die moest ook weer, die waren ook niet digitaal opgeslagen. Dus die moesten met de hand opnieuw uitgetikt worden. En toen lag dat op een gegeven moment... Het zijn nu 520 pagina's of zo, maar in totaal waren het er zelfs boven de 700. Dus ik heb een paar dingen af laten vallen. En dan moet je een volgorde maken en dan leg je dat zeg maar op de vloer van mijn werkkamer. In mijn geval leg je al die velletjes, al die losse stukken neer. Ja, dat was gewoon, te veel. En ik vond ook heel ingewikkeld om daar een soort volgorde in aan te leggen. Omdat dan zie je pas, Jezus, ik heb er wel heel veel over gemaakt, ja.
Ja. Dat is ongelooflijk. Dus je was zelf ook een beetje verbaasd over
ja, wel over
had.
De lengte die dat inmiddels had aangenomen. Ik vond dus een stuk uit 1990. Toen dacht ik, god, het is na 2020. Dan schrijf ik dus al 30 jaar over deze sport. Ja, god, ik heb ook de fictie geschreven en helemaal dingen zonder sport en noem maar op. Maar wielrennen is wel een soort constante.
Dat wielrennen is toch, ja. En daar heb je, van over wielrennen schrijven heb je nooit iets van, nou dat weet ik nou wel zo'n beetje.
Wat heb ik, sorry?
Met wielrennen heb je, over wielrennen schrijven, daarvan heb je nou nooit iets van, dat weet ik nou wel zo'n beetje.
Nee.
Dat blijft maar komen,
nou ja,
blijkbaar.
Weet je, dat ik
omdat we het hadden over
dat kijk, soms zeggen mensen van, ja, maar je hebt toch alles een keer over Parijs-Roubaix geschreven, zou ik maar zeggen, een column of een stuk. Maar ja, er zijn schrijvers die, Joseph Mitchell hè, in New York. Ja, ik ken Michel van Egmond, is een vriend van mij, die is een Mitchell-fanaat. En die zegt, die heeft al 50 stukken over hetzelfde geschreven, weet je wel.
Ja.
Het is maar net van hoe je het steeds weer opnieuw aanvliegt. Dus ik heb dat nooit saai gevonden.
Omdat we het hadden over dat je stopt met dingen waar je eigenlijk genoeg van hebt.
Ja.
Ook al lijkt het nog zo lekker te gaan. Maar met dat wielrennen, dat droogt dus nooit op bij jou.
Nee, ik heb altijd wel weer nieuwe manieren gezien. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik niet zo... niet in een wedstrijdverslag duik, maar gewoon, ja, kijk.
Heb ik eigenlijk. Hoe kijk jij, Wilfried? Wat gebeurt er in jouw hoofd als je naar wielrennen aan het kijken bent?
Ja, ik denk, het is alle poriën openzetten en je eigenlijk niet zo druk maken omdat je een wielrenner wel of niet herkent. En natuurlijk zie ik ook wel het wedstrijdverslag, en dat is bij voetbal ook wel zo. Maar ja, mij vallen dingen op die ik dan interessant vind. Ofzo.
Hoe zit je voor de tv?
Ja, hangerig op de bank.
Niet op het puntje van je stoel?
Niet op het puntje van je stoel. Meestal hangerig met heel, heel ouderwetsig een hele lekkere vulpen die ik al weer een paar jaar heb. En een opschrijfboekje. En dan, dit is column schrijven waar ik het nu over heb, NRC. Ik zie niks. Ik zie alleen maar wat iedereen nu ziet.
Ja.
En dan op een gegeven moment dan zie ik bijvoorbeeld, weet ik wat, Mathieu van der Poel. En dan ga ik naar het Belgische verslag of naar het Nederlands verslag. En dan hoor ik bij het Belgische verslag en dan zo'n rondje rijden. Dat was toen bij het wereldkampioenschap, uit mijn hoofd, in Noorwegen ergens op een plaatsje. Een bergje op. En toen op een gegeven moment zag ik, als ze daar, dan was er een heel schuin kantje. En als je dat schuine kantje, als je daar schuin over kon rijden, dan was je spekkoper. Dan maak je kans om de wedstrijd te winnen. En als je clip moest van je trapper, zal ik maar even zeggen, van je pedaal, dan verloor je zo'n wedstrijd. En ik zag dat Mathieu van der Poel dat steeds heel goed deed. Ja, dat zag iedereen ook wel. Want toen zag ik op een gegeven moment dat daarachter een kerkhof lag op een bergje. Ik zag dat daar gewoon zerken waren. Ja, dat vind ik dan, denk ik van... En daartussen was dan weer zo'n plastic zeiltje gespannen, weet je wel. Dat je daar niet te veel beeld bij had. Het moet natuurlijk om de sport gaan en niet om de dood.
Ja,
ik neig dan naar op mijn tenen te gaan staan. Niet dat het hielp, maar om dan over dat plastic te kijken. Over de plastic scherm heen te kijken. En dan die zerken te zien. En dan opeens dan denk ik, zerken, Noorwegen. Een wielrenner die daar steeds rondjes leidt, die ook kan vallen. En dan komt een column tot stand. Ik weet eigenlijk nog even precies hoe ik dat heb beschreven. Maar
nee, maar dan gebeurt
dan
er iets. Dan gaat het schrift in je hoofd.
Snap je?
Ja, en op dat moment zit je, op dat punt zit je eigenlijk altijd te wachten. Dus dan zit je onderuitgezakt in je bank of in je stoel met die vulpen. Wat voor merk vulpen is het trouwens?
Het is een Waterman.
Het is een Waterman. Wat anders zou ik eens willen zeggen. Een gouden Waterman. Heb je hem gekregen of heb je hem zelf gekocht?
Ik heb hem zelf gekocht, ja.
Je zag hem liggen en je moest hem hebben.
Ja, het is hij is een beetje, klein beetje futuristisch is hij. Hij ziet er een beetje uit als een mooi vliegtuig eigenlijk, vind ik.
Maar is hij futuristisch zoals in de jaren 50 dachten dat het futuristisch was? Of is hij echt nu
nee,
futuristisch?
Nee, maar hij is ook niet zo'n hele... Het is niet een hele ouderwetse kroontjespen-achtig ding. Het is iets wat dat hij uit deze tijd komt. Maar hij heeft ook wel iets klassiekers. Hij is zwart met een gouden.
Je viel er meteen. Zwart met en je viel er meteen voor.
Ja, ik...
Heb je sowieso een pennenfetisch? Of was dit de eerste keer dat je zo voor een pen viel?
Wim Oproek, daar heb ik een paar jaar geleden al een voorstelling mee gemaakt. Die had een tik met veel pennen. En toen zat ik bij hem zeggen, ik kan het gewoon... Had hij ook met Gijs Scholten van Afschaffen mee die een tijdje samenwerkt. Die hadden samen een tik met veel pennen en horloges. Ja. Nou, niks met horloges. Maar ik...
Nee.
Ja, die weerloosheid en het gewoon automatisch glijden naar je pinpas als je iets ziet. In het geval van zo'n vulpen merkte ik bij mezelf ook. Ik dacht, ja, dit is onweerstaanbaar mooi eigenlijk. En het is ook zo. Er zijn heel veel mensen die raken hun. Ja, er zijn heel veel kinderen die tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer goed kunnen schrijven. Geen handschrift meer hebben, zoals jij. Ik ga ervan uit dat jij ook nog wel een handschrift
hebt. Ja, ik heb een handschrift, zeker.
Het kan slecht of niet slecht zijn, maar je hebt in ieder geval een toon, een eigen manier. Ja. En er zijn kinderen die kunnen nauwelijks gewoon van A naar Z schrijven, zou ik maar zeggen. En ik heb dat nog wel gehad. En ik vind het wel leuk om dat toch, hoewel dat minder wordt en ik ook gewoon mijn laptop heb, toch wel leuk om met de hand dingen te blijven doen af en toe.
Ja. Dus je bent onder invloed, onder de afgrijzelijke invloed van Wim Oproep, ben je er ook een hele dure mooie vulpen gaan kopen.
Ja, tenminste, ik weet niet of het heel duur was, euro maar kost of zo.
250 euro, dat wou ik zeggen.
En het is echt maar een ding. En het is ook niet dat je niet de dag erop weer kunt kopen in een goede winkel. Maar ik vind het wel een fijn. Hij heeft inmiddels voor heel veel zinnetjes gezorgd die nu in het boek staan, zou ik maar zeggen.
Precies. En een vulpen gaat ook nog eens naar je hand staan. Dus het wordt ook gewoon persoonlijk
object.
Ja,
klopt. Want ik heb hem. Volgens mij gaan die dat pennetje om, hè, aan de punt bestaat natuurlijk ook door twee delen. En volgens mij gaan die ook een beetje scheef staan naar je hand. Waardoor jij op jouw manier altijd wel lekker schrijft. Maar een ander weer niet.
Precies. Je moet ook nooit anderen met je vulpen laten schrijven, Wilfried. Knoop dat in je oren. Maar goed, dan zit je dus onderuit gezakt op die bank. Met die vulpen en dat bloknoot in je hand. Te kijken naar de zoveelste wielerkoers die er plaatsvindt. En raak je dan ook een soort van in paniek op een gegeven moment? Dat je denkt,
we hebben het nu over wielrennen, omdat dit boek over wielrennen gaat. Nou, heeft wielrennen het enorme voordeel dat het doorgaans, je hebt ook wel baansport, maar doorgaans buiten plaatsvindt. Dus je hebt zelf misschien ook wel eens een wedstrijdje gezien op de Tour.
Zeker.
En er gebeurt natuurlijk veel. Het kan gaan regenen, valpartijen. Vorig jaar waren er zelfs een modderstromen over de weg. Dus er gebeurt ook altijd veel in en rond dat wielrennen. Hè?
Je moet altijd buiten het wedstrijdverslag komen.
Vind ik wel. Want dat wordt toch iets geschreven door iemand. Ja. Dat is niet zo interessant. Dus je moet er buiten komen.
Jouw oog moet ergens aan blijven haken.
Ja, soms heb ik ook wel eens dat ik een. Ik heb wel eens een keer. Volgens mij staat die column er ook in bij de Ronde van Lombardije. Die is een beetje in het najaar. Zo oktober of zo, denk ik. En het best wel vaak, die eindigt in Bergamo, maar best wel vaak dat het dan regent, dat het donker is. Hè? Dan heet het niet voor niks de Ronde van de Vallende Bladeren, het is herfst. Die kunnen dan in een regenbui uitkomen, onweer. Dan wordt het heel donker, dan gaan die volgauto's gaan hun lichten aandoen. En er is een groepje wielrenners weg en die reden op een gegeven moment een tunnel in. En toen had ik opeens mijn column, dacht ik gewoon, stel dat deze wielrenners denken, jongens, het regent ons te hard, het is te koud. We blijven hier even stilstaan. We gaan dus in die tunnel blijven. We remmen gewoon. Vijf beroemde wielrenners. En vervolgens staat daar ergens nog een ton, zo'n lege olieton. En zeggen mensen, gooi een paar blokken hout erin. We maken een vuurtje. En we gaan onze handen warmen. We blijven hier gewoon. En toen was op dat moment was volgens mij Paul Verhoeven ook bezig met een wilde film noir gaan maken in die tijd. Dat had ik ergens gelezen. En toen koppelde ik dat aan. Oké, dan moet dit de film noir. Is dit het beeld van waar Paul Verhoeven mee zou kunnen beginnen? En dan moet Jeanne Moreau, die ooit eind jaren 50, die film waar Miles Davis, last van Sir Poulet Chauffeur, waar Miles Davis de muziek voor maakte, die moet dan misschien nog maar als een soort deus ex machina hier verschijnen. Oude, nog steeds geblondeerde actrice die bij die wielrenners komt te staan. Ja, dan heb ik een column die eigenlijk veel meer fictie is geworden. Maar dan heb ik wat, snap je?
Ja, maar het moet wel gebeuren. Maar goed, het gebeurt dus altijd. Daar moet je dan maar op vertrouwen.
Ja, het gebeurt ook pas niet, hè? Dan
wordt het ploeteren.
Dat heb ik met name bij voetbal. Omdat je dan toch. Voetbalstadions lijken toch wel heel erg op elkaar. Dus dan blijft eigenlijk alleen maar het veld en die 22 spelers en die scheidsrechter over. En dan kan ik soms wel eens denken: Feyenoord Ajax, ga er een column over maken. En is die wedstrijd afgelopen? En Feyenoord, zoals doorgaans, met 2-0 verloren. En dan weet ik het eigenlijk niet zo goed.
Is eigenlijk helemaal niks. Het is ook goed met dat wielrennen. Het is een soort meditatief, hè, natuurlijk. Je zit maar naar die trappende mensen te kijken. Dus misschien dat daardoor je gedachten ook wel beter af kunnen dwalen.
Dat denk ik ook, ja. Ik ken ook heel veel wielerliefhebbers die stiekem weg bekennen dat ze ook in slaap vallen tijdens wielerwedstrijden.
Ja, heerlijk. Ja,
dus snap je dat? Lekker.
Ja, snap ik heel goed. Ja. Hey, en Wilfried, fietsen in New York is ook een soort themaatje in dit boek, hè? Je hebt een fantastisch verhaal over dat je een neem ik aan verzonnen verhaal over dat je in een of andere jazz platenwinkel terechtkomt.
Ja, heb je goed gezien, is verzonnen, ja.
Is verzonnen, maar goed, dat speelt zich wel in New York af. En wat is er met fietsen in New York? Ik zag ook dat je profielfotootje bij WhatsApp was ook. Jij op een wolkenkrabber in New York? Of is het Rotterdam?
Nou, dat zal Rotterdam zijn. Ik heb een bundel gemaakt, heet Kop in de Wind. En een aantal verhalen staan daarvan ook in dit boek. En dat was allemaal fictie. Althans, dat nam ik mij voor. Maar ik dacht, ik heb toen 10 verhalen gemaakt waarbij ik me ten doel stelde. Er is een man, dat kan wel een beetje op mij lijken, een 50er die op een fiets stapt in Italië, in Frankrijk en ook in New York. En dan op pad gaat. En dan verzon ik daar gewoon fictie bij. En ik weet al wel dat ik, om ook het decor van New York goed te kunnen beschrijven, toen ook een week naar New York ben gegaan, ergens in Thompson Street in een hotel gaan zitten, heb ik ook een hele slechte, kon alleen een damesfiets daar huren volgens mij, met een zadel wat steeds naar beneden zakte.
Ja.
Maar ja, en daar ben ik wel mee helemaal naar de 180ste straat gereden en weer terug. Want je hebt best wel veel fietspaden inmiddels in New York. Ja, en dan, daar een week rondhangend, ik zag toen bij mij, volgens mij tegenover het hotel, was een fiets die was helemaal omwonden met wol. Wol heet het verhaal ook.
Mm-hmm.
Je had zo'n, ik zag in Amsterdam, zag ik het op een gegeven moment ook. Dat
was het ook, ja.
Helemaal wol omwonden waar, kun je het je vinden? Het is iets minder.
Ja, in Amsterdam
weer.
Heb je die ook.
Ja.
Ja.
En toen dacht ik van, hier moet ik iets mee verzinnen. En toen verzon ik gewoon een... Ja, ik was in een plaatzaak geweest. Had ik daar een jongen gezien met zo'n enorme hipster pluisbaard. Toen dacht ik, god, ik moet deze jongen gewoon in mijn fictieverhaal een fiets geven die omwold heeft. En die ook heel erg daar heb ik dan een heel verhaal mee verzonnen, ja.
Ja, zo gaat dat.
Ja.
En hoe is fietsen in New York? Is het leuk?
Ja, ik vind het wel leuk, maar...
Je bent er niet
het leukste
van.
Vond ik toch eigenlijk... Het is best leuk om in een drukke stad te fietsen of zo. Dat is prima.
Maar het is geen wielrennen natuurlijk.
Het is geen wielrennen. Ik had ook niet een hele fijne fiets daar. Ik weet wel dat ik het heel plezierig vond om... ik weet niet of het nou de eerste avenue is of de derde. Dat je die naar een klein beetje... Ja, dan gaan een klein beetje omhoog of een klein beetje naar beneden. Het verschil nogal. Dat ik heel s'avonds laat, om 1 of 2 s'nachts, heel hard naar mijn hotel ben gefietst. En dat er best wel weinig verkeer was. En dat vond ik wel sensationeel. Want dan... Nou, dan ben je zo'n klein poppetje wat tussen die hoge gebouwen door kan racen op de fiets. Dat is wel mooi, hoor.
Ja.
Wel mooi.
Voel jij je eigenlijk vooral een actieve fietser of vooral een wielrenconsumeerder? En horen die dingen eigenlijk bij elkaar? Zijn dat twee totaal verschillende werelden? Als je zelf de Mont Ventoux gaat beklimmen, heeft dat iets te maken met als je naar de Tour de France zit te kijken, waar de Mont Ventoux beklommen wordt?
Nee, eigenlijk niet, weet je wel. Ik ben echt... Weet je wel, ik ben geen wielrenner, maar ik ben echt een fietser. Hè? Ik stap op een fiets en ik fiets. Een wielrenner is echt een vak. Dat is allemaal veel harder en het is veel professioneler en alles. Dat heb ik helemaal niet. Ik vind het wel leuk om soms, als ik in Italië dingen zie, ik denk, hey, daar heb ik ooit eens een fiets gehuurd en daar heb ik dat stukje gefietst of zo. Of ik heb daar wel eens een docu gemaakt. Dat soort dingen vind ik wel leuk. Maar het zijn wel gescheiden werelden voor mij eigenlijk.
Het is ook nooit als je zelf aan het fietsen bent dat je jezelf voorstelt dat je in een peloton zit.
Nee, ik fiets ook eigenlijk altijd alleen. Ik hou niet van fietsen met mensen eigenlijk.
Hou je ook niet van wedstrijden?
Nee, ik heb een tijdje wat je jaarlijks de Oog op Morgen bokaal.
Mm-hmm.
Wat nog voor de tijd dat ik daar presenteerde. En daar heb ik me een tijdje voor ingeschreven. En het Nederlands kampioenschap voor journalisten heb ik ook wel gedaan. Ja, dat is op zich...
Schrijf je ook over?
En dan ben ik ook wel fanatiek. Zij heb ik ook over geschreven. Dan ben ik wel fanatiek, omdat ik dan wel... Ja, met name van jongere collega's wil winnen. Dus
ja,
maakt zich iets ambitieus van mijn meester.
Je hebt bijvoorbeeld niet die diepe competitiedrift die, om maar eens iemand te noemen, Tim KB in zich heeft.
Nee, niet zo erg als Tim. Tim is echt onvoorstelbaar. Daar heb ik nog wel mee gefietst in die, ook met Oog op Morgen. Of die.
Ja,
en dat was
maar bij hem gaat het echt om koersen en om winnen.
Ja, die heeft echt, die heeft daar echt enorm voor getraind. Ik weet niet hoe het nu met hem is, maar een aantal jaar geleden zat ik een keertje dus bij zijn Oog op Morgen bokaal met hem in het peloton. En dan, ik denk, hoe oud is Tim? Tim is denk ik 70 of zo, of niet?
Ja, minstens.
Minstens, nou, die zag er goed uit, zeg, en die kon hard fietsen. Die moet daar echt die moet daar heel veel voor getraind hebben. Wil die show gezond en fit en snel zijn op die leeftijd? Vond ik wel heel mooi om te zien.
Ja, maar hij is ook dus ook echt heel competitief. Ik bedoel, dat weten we ook uit zijn, nou sowieso uit de renner natuurlijk. Ja. Een ultiem wielrenboek is.
Ik ben
maar
ook competitief
gaat...
hoor, maar niet... Ja,
dat ben je competitief, Wilfried? Dat vraag ik me eigenlijk een beetje af te vragen of je wel competitief bent. Kijk, van jongere collega's winnen is natuurlijk altijd leuk. Dat wil iedereen.
Ja, dat was gewoon leuk. Dat ik gewoon merkte dat bijvoorbeeld jongens van de andere kranten, van de NOS of zo, en die dan twintigers waren, die dan tegen mij zeiden... Want die wisten dat ik ieder jaar dat Oog op Morgen bokaaltje reed. Ja. En met 40 journalisten. En dan zei ze, ik heb het hele jaar aan jou gedacht als ik fietste. Dan zei ze, wat een zo. Gek man. Dan dacht ik, nou, dan moet ik jou wel even pakken in de sprint.
Zeker, dan moet je ze hebben.
Maar
heb jij iets diep competitiefs in je? Ik denk het eigenlijk niet, Wilfried.
Nee.
Als ik even de analyse mag geven.
Maar probeer mij daarin eens enigszins te duiden dan. Want ik ben wel nieuwsgierig daarnaar.
Ik denk dat jij van mensen houdt. Ik denk dat jij niet zo uit bent om daarop uit bent om te winnen. Ik heb het idee dat jij een vrij goedmoedig karakter hebt.
Ja, maar...
Of zie ik dat helemaal fout?
Nou ja, ik luister ernaar met enig genoegen.
Ja.
Nee, maar ik wil wel heel graag heel goed zijn. En daarin ben ik wel een perfectionist en dat kan best wel...
Maar wil je ook
gaan,
de beste zijn?
Maar... Ik denk dat ik soms buiten de competitie, ook dus van mijn journalistieke werk, dat ik buiten de competitie blijf of ben gebleven. Omdat ik vaak de dingen zo specifiek heb gemaakt dat ze niet zo vergelijkbaar waren, snap je? Hoe moet ik het nou uitleggen? Ik heb die late night programma's in LB ook al een tijd geleden, toen ik bij de VPRO kwam, heb ik late night programma's gemaakt. En die maakte ik dan in de Vanellenfabriek. Dat was god beter een gebouw van 150 meter lang en ik geloof 8 verdiepingen hoog of zo, wat helemaal leeg.
Daar dwaalde je dan doorheen, hè?
Dan ging ik met één cameraman, met Rob Hotsemans, ging ik met één cameraman daar doorheen. En daarmee was ik gelijk een er waren iedere avond toen talkshows, want Jurgen Rijman maakte er een, Felix Rottenberg, Matthijs, die maakte toen de gids, dat was het eerste dat hij deed op tv. En dat waren allemaal talkshows vanuit een studio en ik maakte dan iets zo anders.
Ja. Ja, en dan lag er weer een fotograaf op een bed ergens in zo'n
zaal.
Ja,
dat soort dingen. Ik weet dat daar iets van houdt. Voor het eerst op televisie was, die lag gewoon op bed met koptelefoontje op. En ik ging naast haar liggen. Er was in zo'n soort loftruimte daar praten over wat voor muziek zij draaide. Allemaal heel associatief. Ook soms wel een beetje freaky.
Je wil maar zeggen dat je dus dan eigenlijk niet zin had om ook met die jongens te gaan battelen over wie de populairste talkshow maakt.
Nee, die had
maar je dacht,
sowieso
ik ga
niet,
gewoon lekker
ik,
mijn eigen
ik had
ik ga
heel
lekker mijn eigen ding doen.
Weet je wel? Dat keek niemand naar mijn programma. Nee. Het was veel te freaky, maar daarmee zit je buiten de competitie omdat je gewoon niet een reguliere talkshow maakt. En dat heb ik toen
maar Wilfried, dat is misschien ook de reden dat jij, waar we het eerder over hadden, dat jij ook goed nee kan zeggen tegen dingen waar je geen zin in hebt. Ik denk dat echt competitieve mensen, dat die eigenlijk altijd ja willen zeggen, omdat ze altijd denken dat als zij nee zeggen, dat iemand anders het dan gaat doen. En dat ze dat willen.
Dat klopt denk ik wel, ja. Bij Waardenberg en Jong was dat net zo, hè. Wij maakten Waardenberg en Jong, het theater, 20, 30 jaar geleden. En wij werden wel onder het kopje cabaret gezet in de zalen als wij door Nederland trokken. Maar wij leken in de verste verte niet op cabaretiers die in het midden voor een microfoon gingen staan en grapjes gingen maken. Wij leken ook niet op stand-up laten. Wij maken een soort genre wat gewoon, ik wil daar niet heel interessant over doen, maar het had eerder verwijzingen naar slapstick of fysiek theater of performance dan dat het in de cabaret ook zat. Dus wij vonden ons helemaal niet op cabaretiers lijken. En daarmee hoefde je ook niet een soort spel aan van zijn wij nou beter dan Joep van het Hek of Brigitte Kaandorp of Hans Thewe. Hij maakt gewoon echt wat anders.
Ja, maar dat spel aangaan zit gewoon misschien niet zo in jouw aard.
Nee, dat zit niet in mijn aard. Je zou het ook voor mij negatief uit kunnen leggen dat ik bang ben om die strijd aan te gaan, dat ik hem uit de weg ga.
Ja.
Zou ik ook niet erg vinden als dat zo zou zijn, moet ik zeggen. Maar het zou kunnen.
Je houdt wel heel erg van sport, waar het natuurlijk de hele tijd gaat over wie de beste is. Of vind je dat ook eigenlijk niet zo interessant, wie er wint?
Nee. Ik vind het heel saai als ik bij mensen zit die zeggen, jij houdt ook zo van sport. En die dan zo'n battle doen over wie de beste voetballer is. Ik heb niks met die lijstjes, ik heb niks met die uitslagen. Ik voel me er heel ongemakkelijk zelfs bij. Ik weet er ook te weinig van dan. zeg, ik ben geen sportkenner, wil ik ook helemaal niet zijn.
Maar het gaat jou over de inspanning die mensen leveren, de prestatie die ze leveren, maar los van of ze eerste of derde worden, maar het feit dat ze zich zo prepareren om iets te kunnen bereiken. Want daar hou je, van dat proces hou je wel heel erg, dat weet ik omdat ik je op televisie veel sportprogramma's heb zien presenteren en dat ging eigenlijk altijd daarover. Hoe kom je tot het punt waar je bent gekomen? Daar hou je van en je houdt misschien ook van de esthetische schoon, of de, dat maar over de esthetiek van de sport.
Dat denk ik
maar,
ook.
Maar wie er nou uiteindelijk precies eerste wordt of tweede, dat vind je niet per se, dat onthoud je misschien ook niet eens.
Nee, ik ben slecht in het onthouden daarvan. Ik weet dat ik net met de Tour mee was in de jaren 90. En toen zat ik met alle grote jongens, met Peter Ouwekerk, Bert Wagendorp, Mats Smeets, die zaten dan s'avonds aan tafel in een restaurant. En die gingen dan spreken over een tour uit 1967 of 74 of zo.
Ja,
en dan kwamen al die feiten en de tijden en de uitslagen die kwamen voorbij. Ik dacht, mijn god joh, dit zijn filatelisten, weet je. Dit zijn gewoon postzegelverzamelaars.
Ja, postzegelverzamelaars.
Die weten alles
oninteressant ook eigenlijk. Ja. Ja, het zijn ik noem dat altijd mannen en hun hobby's.
Ja, kijk maar, ik maakte in de tijd van Sportpaleis de Jong. In die tijd zag ik jou volgens mij nog wel eens bij de VPRO lopen.
Ja.
Bij de radio. Maar daar maakten wij een programma en daar zat gewoon in die eerste jaren al zo'n massagetafel in. Hè? Een gesprek met een sporter die alleen maar in zijn handdoekje lag. Dat vond ik eigenlijk vele malen interessanter dan een uitslag. Ik dacht...
Over zijn lichaam.
Het lichaam. Waarom zijn die mensen zo verzot op het lichaam? Waarom
tijdens en waarom mishandelen ze het zo, dat lichaam?
Ja, het is een misvormige mishandeling natuurlijk.
Ja.
Snap jij het eigenlijk, Gijs? Want ik heb altijd... Ik weet dat jij vol van voetbal houdt. Jij bent een Ajax-supporter,
weet ik.
Zeker,
absoluut.
Maar hou je ook echt heel erg van veel sport, of niet?
Om er naar te kijken?
Ja.
Nou, ik zou er best wel van houden, maar ik heb gewoon heel veel kinderen gemaakt in mijn leven. En dat gezinsleven en dat gedoe, dat weerhoudt me ervan om heel veel sport te kijken. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens op zondag...
Maar wil je nou zeggen dat je kinderen hebt gemaakt om te voorkomen dat je naar sport kijkt?
Nee, ik wist niet dat het dat effect zou hebben. Maar ik loop wel eens op zondagmiddag over straat en dan zie ik zo'n man uitgezakt voor zo'n tv naar schaatsen kijken bijvoorbeeld.
Ja.
Die heerlijke rondjes er alsmaar gereden. En daar voel ik een hele diepe jaloezie. Want ik heb daar ook heel veel middagen mee doorgebracht. Maar het is gewoon... Ja, als je eenmaal een vrouw hebt in huis en een stel kinderen. En vrouwen bepalen toch ook een beetje wat er gedaan wordt of gekeken wordt. Dan ik kan gewoon niet meer hier thuis...
Ik heb natuurlijk ook twee kinderen die zijn nou... zijn ze 17 en 21 en al het huis. Ik heb natuurlijk ook al die periode meegemaakt dat ik columns moet schrijven. En dat ik ook en een kleintje op schoot zat huilen.
Ja,
en die sport
toch een beetje ontaard, hè? Ja, het was nog voor jouw werk. Maar als je dat dan gewoon puur voor je plezier doet, is het toch een beetje, ga weg voor die tv, ga naar buiten met ze.
Ja en daarmee geldt de gouden wet voor mensen die kinderen hebben ook. Je kunt maar beter heel strak onderscheid maken dat je of met die kinderen bent of je bent niet met ze. Dat is hetzelfde als ja en nee verkopen. Weet je. Je kan maar beter zeggen, ik ben de hele middag zeker de telefoon uit en ik ben met mijn kind. Maar als je de telefoon aan hebt en je zit met een jengelend kind en je bent aan het bellen met een redacteur of
doe je alles fout.
Een interview, gaat helemaal niet, joh.
Nee, maar Wilfried, nu komen we weer bij de gouden regel van Wilfried de Jong, van onze guru. namelijk van wat je doet, moet je met overgave doen. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, maar ik denk dat je
het is een simpel adagium, maar goed.
Als ik mensen zie, zeg maar, die dus die op televisie ziet of zo, dat je denkt van waarom zit die nu weer daar? Maar dan denk ik van waarom wil je zoveel? Waarom wil je de hele tijd maar van alles een beetje hebben, weet je wel? Neem één ding en maak dat goed af of zo. Dat vind ik altijd beter.
Ja, maar dan moet je wel echt de serene rust hebben. En inderdaad toch ook het gebrek aan competitie. Dan, ik zou ook, stel ze zouden mij morgen vragen om op één te presenteren. Nou, ik weet zeker dat ik het verschrikkelijk zou vinden. Maar ik zou toch geen nee zeggen. Ik zou het gewoon niet durven.
Nee?
Omdat ik dan toch, nee, zou ik toch denken van, nou, dat moet je doen. Dat is gewoon, dat moet of zo. Dat is, ja, daar kan je geen nee tegen zeggen. Een offer you can't refuse, ja.
Ook ja, soms is het voor mensen ook, dat snap ik wel... werd het toevallig van Jovanka. Die dan zei van... Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik vind het verschrikkelijk. Maar mijn ouders hebben mij ooit gezegd... in mijn jeugd van... Je moet werk wat je aangeboden wordt, dat moet je doen. Dat is gewoon...
Ja.
Hè, dat mag je niet wijzen.
Zeker, John Buisman
had het ook. Zijn vader, die acteur, hè, John, die kende zijn vader goed. Die was jazzgitarist. Die heb ik nog wel gekend toen hij nog leefde. En dat was iemand die... Hij was een hele goede jazzgitarist, kon fantastisch gitaar spelen. Maar als er werd gebeld voor een bruiloft en partij, hè, je moest piketanisch spelen, deed hij het ook.
Ja.
Omdat hij vond, je gaat niet weigeren. Ik heb mijn vader nog nooit zo, dat vond hij heel erg. Mijn vader had een diepvriesgroothandel. Hè. Is gewoon een self-made man geweest. Die heeft hier in Rotterdam in de Koolhaven een bedrijf begonnen, samen met zijn broer. En het ging verder goed en zo. En het ging steeds wat beter. Maar op een gegeven moment kwam hij... Ja, ik groeide op. Ik werd ouder. Kwam hij in het theater bij me kijken. Was hij heel trots. Ik weet nog goed dat hij dan in het Luxor zat. En dan aan de directeur van het Luxor. Het oude Luxor. Van hoeveel mensen zit hier eigenlijk in? En dan zei hij de directeur van het Luxor. Ja, 931 was ook zo toen. En dan ging hij echt op de achterkant van een doosje uitrekenen hoeveel ik dan verdiend had op zo'n dag.
Ja.
Maar ik heb hem ook een keer verteld, en het vond hij verschrikkelijk, dat ik, en het is echt gebeurd met Martin van Waardenberg. Martin en ik, we hebben best wel veel geld verdiend, maar we lachen er ook heel erg om. Het interesseert ons soms ook niet. En zeker in die begintijd moest ik een keer optreden in No Hall, dat heette dat, een jongerencentrum in Edam, bestaat volgens mij nog steeds, op een dijk. En die mensen die wilden cash. Die wilde cash betalen. Normaal moest dat dan via een borderel. En dan ging dat naar degene die in de impresaria. Maar wij kregen dan cash betaald.
Via de officiële weg. Ja.
Maar die mensen die hadden... Nou, eerst hadden ze geld te weinig. Ik geloof dat wij €800 gulden kregen in die tijd. En hadden maar 400 in de kas. Dan zijn we mee gaan drinken met ons eigen geld. Legden we 100 gulden neer. Zeg, doe maar voor 100 gulden aan bier. En er waren 30 man publiek. Allemaal van die jongens met van die lange haren en zwarte spijkerbroeken aan. En uiteindelijk was dan dat geld compleet. En kregen we die, wat was het, 600 of 800 gulden kregen we in ons hand in cash. En toen liepen we naar de dijk. We waren ook echt aangeschoten, als we al niet dronken waren, om in de auto te vertrekken naar Rotterdam. En toen hebben we dat, om aan te geven dat we dat geld dat we eigenlijk zelf bij elkaar gedronken hadden, dat we die belangrijk vonden, hebben we in de brand gestoken op de dijk. Oh. En uitgepist. En toen zijn we in de auto terug naar Rotterdam gereden. En dat heb ik aan mijn vader verteld.
Beetje
lil klein. Verschrikkelijk, mijn vader.
Ja, ik vind het ook verschrikkelijk. Ik vind het een beetje lil kleine gedrag. Die doet dat toch ook steeds?
Geld
in de brand steken.
Maar dat had iets te maken met...
jullie waren baldadig.
Dat we het... Ja, klinkt een beetje...
Dat jullie geen reet
alsof het meer voor de lol en voor de kunst deden dan voor het geld.
Ja.
Dat moesten wij voor onszelf kennelijk ook nog even visueel maken.
Ja. Lil Kleine, die doet het geloof ik om te bewijzen dat hij zoveel heeft, dat hij ook heus €2000 in de fik kan steken, dat het allemaal niks uitmaakt. Maar jullie deden het meer juist als bewijs van wij hoeven het eigenlijk helemaal niet, dat geld.
Ja, en Martin,
het gaat ons om de...
Ja, want wat Martin ook heel erg vaak deed, als wij in Amsterdam stonden met name, in de Kleine Comedie stonden, dan 2 weken of zo, dan Martin had altijd wel veel cash geld op zak, omdat hij reed de auto altijd, dus die moest wel denken, nou hoe vaak ik hem niet 100 gulden aan een zwerver heb zien geven, of aan iemand die zo'n bosje bloemen kwam geven in Café Chile. En zei hij, wil je bloemen of zo'n foto maken? En dan gaf hij altijd 100 gulden en zei hij, laat me zitten.
Mooi. Die Martin.
Ja,
figuur,
die Martin,
hè?
Dat is er ook één.
Hou je van hem?
Nou ja, als ik dit vertel, gelijk eigenlijk, weet je wel. Gewoon omdat hij zo, zo onvoorspelbare, grillige, lieve figuur is eigenlijk.
Is hij ook
heel
moeilijk?
Onaangepast.
Is hij ook moeilijk of kan je daar heel goed tegen dat onaangepaste?
Ik kan daar heel goed tegen. Weet je, als mensen zeggen, is het een vriend van je? Zegt van ja, dat is eigenlijk merkwaardig. Wij komen nooit bij elkaar op de vloer. We kunnen elkaar ook maanden of jaren zelfs in de afgelopen periode niet zien. En toch blijft het, als we elkaar zien, is het altijd weer goed. En op het gebied van humor zijn we het eigenlijk altijd eens. En we zijn altijd, kunnen heel goed samenwerken. En op het podium ben je daarmee gewoon een perfect duo, dat je elkaar nooit, maar dat ik nooit zult laten vallen.
Nee.
Dat is wel heel bijzonder.
Hey Wilfried, hoe oud ben je nou eigenlijk ook alweer?
62.
Dat is echt, heb je al het gevoel dat je een beetje op je leven aan het terugkijken bent, of nog helemaal niet?
Wel meer dan misschien 5 of 10 jaar geleden wel, maar ook weer niet
bevalt
zo.
Het je? Bevalt Sorry? Het je? Bevalt het je wat je ziet als je terugkijkt op je leven?
Ja, maar ik doe het niet zo heel veel. Ik ben wel iemand die heel erg in het hier en nu kan leven. En zeker nu in deze coronatijd echt per dag leven. Gewoon Ik zag vandaag, oh ja, het is een mooie dag. Oh, dan zorg ik dat ik veel buiten ben. Oh, Gijs gaat bellen en dan moet ik met een groot verhaal bezig. Ga ik, als het wat minder warm is, ga ik weer aan het verhaal door. Zo per dag kijkend. Ja. En niet nu met een slap wijntje achterover leunen en heel ver terug gaan kijken. Dat doet dit boek.
Dat bedoel ik ook helemaal niet. Maar vind je, bedoel, dit boek is inderdaad ook gewoon een weerslag van de helft van je leven ongeveer schrijven over wielrennen.
Ja, dat is wel leuk aan zo'n boek even. Maar daar kan ik echt niet op. Daar word ik niet rustig van, zeg maar, met het idee van, nou, dit heb ik toch maar mooi gepresteerd. Ik ben bezig met dat ik met Wim Oproek
na
oktober gewoon die voorstelling weer wil gaan spelen.
Het hele land doorkruisen met Wim Oproek, dat snap ik. Maar het kan ook zijn, zoals iedereen, dat je morgen dood neervalt. Dat kan bij mij ook heel goed gebeuren. En als je dan de rekening opmaakt, dan is het wel oké.
Okay. Ja, zeker.
Je hebt er wel genoeg uitgehaald.
Er staat daar een bedrag onder. Een paar cijfers onder of een bedrag onder waar mijn vader in ieder geval tevreden over zou zijn.
We eindigen in de plus. En heb je enig idee waarom je nachten zo donker zijn?
Ja, ik denk dat zeg maar de risico's die ik... Ik praat er misschien luchtig over. De risico's die ik neem door nee te zeggen of door dingen te doen. Hè, altijd maar weer een voorstelling te maken, een nieuw boek te schrijven. Elke keer weer iets nieuws aan te gaan op veel gebieden. Dat doe je bijvoorbeeld, interview doe ik ook nog steeds. Dat is altijd weer spannend, want je weet niet, je hebt geen zekerheden bij het interview.
Nee, je weet niet waar je uit gaat komen.
Je weet niet waar je uitkomt, dus je neemt altijd een risico. En dat misschien is het feit dat ik dat toch steeds doe en daar mijn energie in stop en de onzekerheden, daar leef ik wel heel erg mee en de twijfel, maar die kan ik wel goed gebruiken in mijn werk. Wat de weerslag daarvan is dat je... Dat zeg maar de keerzijde van zo te werken en zo te denken en zo te fantaseren, is dat je gewoon heel kwetsbaar bent en heel onzeker bent. En inderdaad gewoon aangevallen kunt worden door alles en iedereen. Door kinderen die een steen op je hoofd willen gooien. Of dat je inderdaad een rivier oversteekt die als een brullende leeuw tegen je gaat werpen, waardoor je niet aan de overkant komt, of een trap die maar niet eindigt. Of wat ik laatst ook heel veel heb, dat is dan van deze tijd, dat ik heel vaak droom dat ik een telefoon in mijn handen heb en dat ik die nummers in moet tikken en dat het bij mij maar niet lukt om het goede nummer in te tikken. Urenlang. Ja. Ook zo'n droom.
Oké. Ik ga even in de droomduiding opzoeken wat dat precies betekent. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je, het zal wel iets seksueel zijn. Het komt er eigenlijk op neer dat je dus, dat je eigenlijk met hart en ziel voor een kwetsbaar en enigszins riskant leven kiest. Met weinig zekerheden, waarin je wil gaan voor het avontuur. En de angst en de onzekerheid die dat onmiskenbaar met zich meebrengt, die is voor de nacht.
Ja,
en overdag wil je die niet voelen.
Nou,
of wil je daar niet door laten
leiden?
Wil je daar niet door laten leiden?
Het ventieltje wat op mijn hoofd staat.
Op de voorkant van het boek.
Dat loopt dus leeg in de nacht. Waardoor die band niet op spanning staat. En dan gedurende de dag doe ik de dingen die ik graag doe. En dan, maar dan vult zich ondertussen zonder het dorp, vult dat bandje zich weer. En dan moet het s'nachts weer leeg.
Ja, het leven, Wilfried, het is toch wat, hè?
Ja, ik kan het wel goed aan, toch, vind ik zelf. Ik vind het wel plezier.
Ja, je bent ook onze guru geworden vandaag. Dus ik zou het wel prettig dat je zegt dat je het goed aan kan. Dan zou ik nu in paniek raken. Als jij het dan niet goed aan kan, wie moet ik dan nog geloven?
Nee, maar nou, alsjeblieft geen volgeling van me. Maar,
Ben ik nu geworden. Ik ga je volgen op Instagram en Twitter. En alles wat jij doet, zal ik, neem ik heel serieus. En we gaan het ook duiden met een groep volgelingen. Duiden wat je allemaal doet. En wat je eigenlijk bedoelt met wat je zegt.
Ik vind grote mate van zelfrelativering is ook onontbeerlijk in het leven.
Oké, Wilfried. Nou, je hebt in ieder geval wat er ook gebeurt met je en wat je ook gedaan hebt in het leven. Je hebt een heel dik boek geschreven. 30 jaar lang ben je daarmee bezig geweest. Met allemaal zeer meeslepende verhalen over wielrennen. En dat ligt nu in de winkel. De man en zijn wielerverhalen.
Ja.
De man ben jij. Nou, dat nemen ze je niet meer af, Wilfried.
Nee, hebben ze.
Dat is er. Ja. Hebben ze. Oké. Geniet van deze dag.
Jij ook.
Deze mooie dag. En bedankt voor je tijd.
Dankjewel.
Dankjewel, Wilfried.
Hoi.
Dit was met Groenteman in quarantaine met Wilfried de Jong. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren, u kunt ons lekker veel sterretjes geven. Dat kan trouwens, er komt af en toe een vraag over. Dat kan via de iTunes-app op je iPhone. En misschien via andere apps ook wel, maar ik weet dat het via de iTunes-app kan. En u kunt ons mailen, podcasts@volkskrant.nl. En u kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman.
Lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.